een speciale officier van justitie, meer actie tegen straatintimidatie en meer aandacht voor stalking. Het zijn slechts enkele voorstellen die D66 doet in het actieplan Stop Femicide. Deze tekst kan je vinden op de D66-website en dit is tekst die hoort bij de initiatiefneemster van dit voorstel en dat is Marije Mostert, waar ik vandaag bij op bezoek ben. Marije, goedemiddag.
Goedemiddag, welkom.
Ja, dank je. Ja, het leuk om in Den Haag te zijn deze keer. En wat een mooi onderwerp. Maar nou ja, het is niet een mooi onderwerp, maar wel een onderwerp wat aandacht behoeft. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Ik denk dat iedereen die zit te luisteren eerst eens even wil weten wie jij bent. Wie is Marije Mostert?
Ja. Ik ben Marije Mostert, 45 jaar. Ik ben nu 3 jaar raadslid. Ik woon in Den Haag met mijn man en mijn zoon. En in het dagelijks leven werk ik als adviseur sociale veiligheid bij een groot ROC. En de jaren hiervoor was ik coach van jongeren op het MBO, ook het ROC Mondriaan.
Oké. En heeft dat geholpen in je werk als gemeenteraadslid, die functies?
Ja, zeker. Ik geloof heel erg in de kracht van in ieder. En zeker jongeren, die als je die aanspreekt op waar ze goed in zijn, op hun talent, dan zie je gewoon dat mensen echt gaan groeien. En dat is ook wel een van de dingen geweest waarom ik dacht van, ik wil ook iets met politiek hiermee. Oh. Want we kunnen veel meer inzetten op de kracht van mensen. Want die is er. En jongeren hebben een hele grote plek in mijn hart.
En waarom is dat?
Nou, aan de ene kant de veerkracht, aan de andere kant ook, als ik kijk naar de coronatijd, toen was ik ook jongerencoach, heb ik gezien wat voor impact dat heeft gehad en wat we van hun eigenlijk gevraagd hebben zonder met hun te spreken. En dat vind ik echt heel erg. Ze hebben niet een plek aan tafel gehad in alle beslismomenten. En dat heeft mij ook enorm gemotiveerd om ook een jongerenactieplan te maken. Daar kan ik ook nog wel eens een keer wat over vertellen, over hoe je jongeren betrekt bij het maken van besluiten door ze echt structureel een plek aan tafel te geven en uit te gaan van wat zij nodig hebben.
Ja, wat interessant. Is er eigenlijk een jongerenraad in Den Haag?
Als het goed is, wordt die op dit moment geformeerd naar aanleiding van het actieplan wat ik heb gemaakt met jongeren.
Fantastisch. Ja. Ja, want jongeren bij de politiek betrekken. Ik ben zelf pas heel laat politiek actief geweest en ik denk ook van, oh ja, daar heb ik mijn jongens helemaal niet mee besmet. Maar goed, die krijgen het nu wel mee.
Ja, dus, ja, leuk.
Ja, heel goed. Ja, jongeren, de toekomst, toch?
Zeker.
Wij sterven uiteindelijk uit met z'n tweetjes.
Ja.
Weet je, als je maar lang genoeg wacht, dan gebeurt dat.
Ja.
Je bent gemeenteraadslid in Den Haag. Wat zijn je portefeuilles?
Ik ben woordvoerder veiligheid, emancipatie, integratie, sekswerk, maatschappelijke opvang en armoedebeleid.
Oeh! Dat is een zwaar pakketje.
Ik ben er heel blij mee.
Ja, echt?
Ja, het zijn echt onderwerpen waar ik echt, waarvoor ik vuur voel.
Ja.
En laat mij niet het woord moeten voeren op parkeren of op bouwen. Daar heb ik hele goede collega's die daar alles van af weten. Maar hier ga ik, hier vlam ik.
Ja. Ja. Hoe maak jij het verschil op deze dossiers? Hoe doe je dat?
Wat ik altijd probeer is sowieso de mensen om wie het draait, om die te spreken. Hè? De belanghebbenden, de mensen over wie het gaat. En daarvan de input mee te nemen. En ook heel erg uitgaande van eigenlijk die eigen kracht die ik net noemde. Dat vind ik op heel veel dossiers heel belangrijk. Als je kijkt naar maatschappelijke opvang, zien we nu dat heel veel mensen dakloos zijn. Maar absoluut niet zwak of op hulp behoevend. Dan denk ik, nou, ga dan uit van die eigen kracht en zet bijvoorbeeld in op opvang in eigen beheer. Dus kleinschalig, waarin je zelf je kwaliteiten die je hebt al kan inzetten. Als je kijkt naar geldproblemen, kijk dan niet naar van, goh, iemand heeft weinig geld, wat is dat sneu? Nee, kijk naar de kracht van die persoon. En hoe kan je iemand bijvoorbeeld preventief al voorkomen dat iemand financiële problemen krijgt? Of als die er zijn, hoe kan je zorgen dat je zo'n keten kan doorbreken? En dat gaat voor mij heel erg uit van de mens die je voor je hebt en de mogelijkheden die er zijn. En als het niet lukt, dan geef ik je een helpende hand. Maar ik ga altijd kijken of iemand zelf kwam opkrabbelen of dat er überhaupt een hand nodig is. Of misschien meer een duwtje in de rug.
Ja, mooi. Ja, ja, en dat mensen die in dat soort omstandigheden zitten, kan ik me voorstellen, die vinden dat heel fijn. Want de autonomie van mensen is een van de belangrijkste dingen die we hebben om te kunnen functioneren en te kunnen groeien. Ja, mooi. Nou, we zijn hier bij elkaar vandaag om het te hebben over het onderwerp femicide. Wat jij plotseling geloof ik dat het is, plotseling op de kaart hebt gezet.
Misvatting in Nederland is dat wij denken dat wij een heel geëmancipeerd land zijn waarin vrouwen eigenlijk gelijk zijn aan mannen. En als je dat vergelijkt met andere landen om ons heen, is dat absoluut niet zo. En ik vond het schokkend om te horen dat iedere 8 dagen in Nederland er een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Dus femicide, dus door...
Iedere 8 dagen.
Ja, en dat is wat we weten. Het vermoeden bestaat dat er veel meer vrouwen op deze manier overlijden. Maar door beperkte registratie zijn die cijfers niet bekend. Dat is een van de belangrijke zorgen die ik heb. En femicide is, als je kijkt naar de piramide van geweld, de uiterste, meest extreme vorm, namelijk moord. Maar er zitten heel veel fasen daarvoor.
En... Kan je er wat van noemen? Wat is want ik ken de piramide van geweld niet. Wat zit onderaan? En het gaat door naar moord, maar wat zit er onderaan?
Nou, onderaan is bijvoorbeeld kleedkamergrapjes, vrouwonvriendelijke grapjes, indirecte uitsluiting. Dat soort zaken. Dus eigenlijk wat vrij onschuldig lijkt.
Grensoverschrijdend gedrag raakt dat dan aan. Hè?
Dat is
seksuele intimidatie.
Ja. Dat is de volgende stap in de keten.
Oké.
Ja. En dan heb je inderdaad straatintimidatie. En zo gaat die steeds verder omhoog. En ik heb zelf dus met jongeren gewerkt. En ik heb een flink aantal meiden begeleid die in gewelddadige relaties zaten. En... waar ik ook dingen in heb zien misgaan in de communicatie in de keten. En niet omdat mensen niet goed in hun werk zijn, maar omdat er te weinig wordt samengewerkt. En niet alle signalen worden herkend. Op het moment dat je stalking van een ex ziet als een gegeven en dat niet ziet als een risico voor mogelijke escalatie van geweld, en dat dus ook niet binnen de keten met elkaar deelt, en dan tussen de politie en bijvoorbeeld Veilig Thuis of GGZ-personeel en de schuldhulpverleners, dan blijft die liggen en negeer je een rode vlag. En dat viel mij op. En toen hebben we in Den Haag gevraagd of we een werkbespreking met professionals en nabestaanden van vrouwen die vermoord zijn mochten organiseren. En dat heeft de gemeente Den Haag toen opgepakt. En toen hebben wij een aantal maanden geleden een soort ronde tafelgesprek gehad met al die professionals en nabestaanden. En zij hebben ook gedeeld wat hun tips zijn voor de gemeente Den Haag, specifiek en ook in bredere zin. En met die gegevens en mijn eigen ervaring ben ik toen dit plan gaan maken.
Fantastisch. Dus in een nutshell is dat zo gegaan. Mag ik even een zijstapje maken? Want je had het over die piramide van geweld en onderaan zijn kleedkamergrapjes. En ik ben zelf groot geworden in een mannenomgeving, want ik werkte bij zo'n grote ICT'er en ik was de enige vrouw in de wijde omtrek. En ik had er allemaal niet zo last van. Dat werd natuurlijk daar ook gedaan. Mannen maken mannengrapjes en zo, vrouwen maken vrouwengrapjes. Dat is natuurlijk zo. Joh, weet je, ik vind niet leuk wat je zegt, doe even niet. En in mijn beleving was dat voldoende om die mannen weer terug hun hok in te sturen. Soms denk ik ook wel eens van, je weet niet, ik weet als gewoon mens niet waar het gewone eindigt en het ongewone, het slechte, het erge, het escalerende, het gevaar, wanneer dat begint.
Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, eigenlijk een wedervraag. Nou ja, kijk, ik vind daar wat van. Gelukkig ben jij bij macht om te zeggen, dat wil ik niet. En je ziet ook heel veel vrouwen die schrikken daarvan en zijn ook ofwel niet bij macht op dat moment om nee te zeggen. Of worden erop afgerekend op het moment dat ze zijn flauw geweest. Nou ja, weet je, als jij niet even lekker met wij een beetje wil vrijen, dan heb ik ook niet zo zin om jou volgende keer bij een groot project te begeleiden.
Ja, maar dan ben je dus alweer verder, weet je.
Maar dat is het risico.
Ja.
En waar het om gaat, en dat is denk ik een belangrijke les die we hebben geleerd, is dat we vroeger heel erg uitgingen van de zender. En die kon zeggen, ik heb het zo niet bedoeld. En niet van de ontvanger. En eigenlijk gaat het er heel erg om dat wat de ontvanger ervaart eigenlijk centraal moet staan. Ja. En dat betekent dat jij je misschien daar prima in toe verhoudt. En ik ook, ja. Maar een ander misschien niet. En het gaat om de ontvanger.
Ja, en dat is als je, hè, als je vertrouwenspersoon bent en je doet een vertrouwenskwestie, dan gaat het ook uit van hoe heeft de ontvanger het ervaren. En niet, dat is het enige wat leidend is. En
niet de intentie van de actor, zeg maar.
Nee, precies. Want de mannen van tegenwoordig, die durven ook geen complimentje meer te maken. Ik vind het jammer. Ja. Als je nou gewoon vindt dat het er leuk uitziet. Ik zou willen dat het zou kunnen dat hij dat gewoon tegen mij zegt. Vind je het toch leuk?
Ja.
Zij vinden het misschien ook wel leuk als ik zeg dat ze er leuk uitzien, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik probeer het een beetje te provoceren, want het wordt heel... Want ik heb ook wel eens bedacht van, we moeten de vrouwen mondiger maken. Die moeten niet meteen schrikken van, wat gebeurt hier? Nee, trainen. Dat je kan zeggen, dit wil ik niet.
Ja.
Dat je moet zeggen, dit wil ik niet.
Dat is ook wat we altijd hebben gedaan. Ja. Investeren in de weerbaarheid van vrouwen. Maar eigenlijk is het heel erg gek eigenlijk. Want dan leer je vrouwen om iets te doen tegen iemand die bij hun iets vervelends doet. Terwijl je eigenlijk moet leren aan mannen dat daar de oplossing ligt.
Ja.
Want als je kijkt, weet je, er zijn bijna geen mannen die moedwillig vrouwen iets willen aandoen. Het is vaak groepsgedrag.
Ja.
Niet willen onderdoen.
Wij
verwachten heel veel van mannen. Ja, hij moet wel macho zijn. Hij moet wel stoer zijn. Hij moet eigenlijk misschien wel meer verdienen dan ik. Ik snap dat het ontzettend ingewikkeld is.
Hij moet toch lief zijn voor de kinderen maar en voor mij. Hij moet wel van het huishouden doen.
Maar ik kan me voorstellen dat er iets heel anders verwacht wordt. Ik heb ook wel mannen ook gesproken als het gaat over de sociaal-economische zelfstandigheid van vrouwen. Wij in Nederland is de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk van hun man.
Mm.
Dat is natuurlijk belachelijk veel.
Ja. Ja.
Maar dat het dus ook een enorme druk op de mannen legt.
Ja.
Zeker als er ook kinderen komen. En dat zijn gewoon dingen die we langzamerhand doorbreken. En misschien dat je af en toe zegt, nou, het mag wel een tandje minder. Het moet ook een beetje een nieuw evenwicht worden. Maar het uitgaan van niet de standaard genderrollen zoals die ooit bedacht zijn. En de verwachtingen.
Dat zeg je goed. Ja. Die zijn bedacht.
En de verwachtingen die daarbij liggen, worden gelegd bij zowel mannen als vrouwen. Dat je daarvan terugstapt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat je uitgaat van de ontvanger.
Ja.
En ik had van de week nog iets dat ik dacht, ik doe iets heel goed. Er ging iemand nog even navragen. Er was wat vervelends gebeurd. Navraag toen, ben je oké? Of vervelend dat dit en dit nou gebeurd is. En die kwam naderhand bij me terug. Die zei, joh, ik had het toch wel fijn gevonden als je dat had gedaan waar die anderen niet bij waren.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk alleen maar wilde steunen. Ik dacht, ja. En dan kan ik alleen maar zeggen, goh, wat goed dat je het aangeeft.
Ja.
Mijn intentie was puur.
Ja.
Oprecht. Ik denk, jij bent bij mij iets wat ik heb georganiseerd. Daar moet jij veilig zijn.
Ja.
Maar ik snap ook wat je zegt. Goh, ik steun je nu publiekelijk, maar je had het liever informeel gehad. Nou ja. Nou, weet je, dat is ook al, denk ik, al waardevol.
Ja. Ja, en zo denk ik ook van intentie en ontvangst is vaak heel verschillend. Hè? Want ik weet zeker dat er heel veel mannen zijn die gewoon vanuit alle oprechtheid een complimentje maken.
Zeker.
Of die geen nare bijbedoelingen hebben. En misschien komt het een beetje rotgustrot uit. En dan, ja, weet je, zeg het even anders. Maar laten we het erover hebben met elkaar.
Ja, ja. Nou, dat is denk ik heel belangrijk inderdaad. Het gesprek voeren. En weet je, en ik vind er ook wel weer een verschil zitten. Dat iemand zegt, wat zie jij er goed uit? Of wat een leuke vrouw ben jij? Of dat, wat ik dan zelf meemaakte toen ik 14 was en op straat wandelde, dat er zo'n man van 40 zei, ah, kijk die tieten lekker wiebelen. Dan denk ik, joh, mij, ik denk nu, weet je, ik word er gewoon, op dat moment dan denk je, wat, nou, loop je vrij en onbevangen over straat? Nou, dat is gewoon, dat,
gadver.
Gadver.
Ja. Gadver. Ja, dat inderdaad.
Ja,
wat naar.
Ja. En dat gebeurt heel veel.
Ja.
Straatintimidatie is echt een heel veel voorkomend probleem, waar ik ook een aanpak voor heb geschreven. Ik ben ontzettend verheugd dat het eindelijk strafbaar is. Sinds 1 juli is het strafbaar. Want daarmee zeggen we niet alleen van het is ongewenst. Nee, het mag bij wet niet.
Nee.
Dat vind ik een hele goeie. Want het naroepen, nazissen, uitschelden, achter jou zou ik zeggen, in een hoek drijven. Dat is gewoon iets wat heel veel voorkomt. En ik vind het onverteerbaar dat er meiden zijn die zeggen, joh, ik loop wel een half uurtje om, want dan hoef ik even niet door die straat. Ja. Dus, ja. En dat ook begint weer bij de oplossing. En dat is eigenlijk op zich ook heel fijn. De oplossing zit bij de mannen. Ja. Weet je, we kunnen meiden trainen in weerbaarheid totdat we ons wegen. Maar wat we willen, is dat ze niet worden lastiggevallen.
Ja, precies. Ja, 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 zeker.
En de meeste jongens willen dat ook niet. En in Engeland doen ze dat heel goed. Daar hebben ze hele mooie commercials over jongens die uitgaan. Waar er eentje op een gegeven moment een flink bakje op heeft. En echt ook meisjes aan het lastigvallen is. En dan zie je een andere jongen steeds in overweging in de spiegel bij de wc zichzelf toespreken van zegt er nou wat van. En uiteindelijk doet hij het. En dat is ook overgenomen hier in Den Haag. De hashtag gedraag je. Dan hebben ze allemaal hele inspirerende mannen van de burgemeester tot aan een rapper, een jongerenwerker, een politieagent gevraagd om zich als man uit te spreken. En daar was een hele campagne van. Ja, en het is gewoon, weet je, educate your son. En als je een vader hebt die niet alleen meegeeft van let jij op je zusje bij het uitgaan, maar die ook zegt, zorg jij goed, hè, gedraag je respectvol naar vrouwen toe. Je laat dat als man zien dat je dat ook bij je partner doet. Ja, dan ben je, denk ik, bereik je meer dan dat je zegt, ik doe mijn dochter van 12 op zelfverdediging, want ze moet alleen naar huis fietsen na het sporten. Ja. Maar dat is bij mij gebeurd. Mijn moeder zei, tuurlijk. En dat wilde ik ook. Daar heb ik heel veel aan gehad. Yvonne Verschagen, als je dit mocht horen. Top mij was dat. Ja, mijn gymdocent. Die gaf ons training. Maar de oplossing zit bij de mannen. En het groepsgedrag.
Ja, en daartegenin heb ik ook een documentaire gezien. Volgens mij was het een tweedoc over mannen die misbruikt werden. Weet je, alle vormen zijn aanwezig. Het is echt
afschuwelijk.
Ja.
Ja, en dat is, daar rust natuurlijk een groot taboe op.
Enorm.
Want dat is dat doet iets ook met hè, de macho-norm van het feit zijn dat je een slachtoffer bent. Maar als je kijkt naar de cijfers, is gewoon zeg maar 90% is vrouw.
Wat dat een enorme eye-opener was voor mij, die documentaire, was de reactie van de mannen. Omdat die zitten aan de andere kant, weet je wel.
Ja.
Ik woon niet in het hoofd van een man, ik woon in het hoofd van een vrouw. Dus
indrukwekkend, ja.
Maar 90%... van de vrouwen is slachtoffer.
Van alle slachtoffers 90% vrouw.
Ja.
Maar als je kijkt naar cijfers, dan heb je 55% van de Haagse vrouwen is slachtoffer van straatintimidatie.
55%?
Ja. Wow. En 1 op de 5 vrouwen heeft te maken gehad met een geweld in een relatie. En iedere 8 dagen sterft er dus in Nederland een vrouw. En dat is maar het topje van de ijsberg. Dat zijn de cijfers, ja.
In de beschrijving op de website, hè, daar hebben we het ook over femicide. Zo is het ook in het nieuws geweest.
Ja.
Femicide is, want we hebben veel vormen natuurlijk van geweld tegen vrouwen, maar femicide is daar een deel van.
Ja.
Waarom femicide? Waarom ben je je daarmee bezig gaan houden?
Omdat het een probleem is wat we in Nederland eigenlijk onvoldoende in beeld hebben. Maar wat ook vaak niet als zodanig werd benoemd. Als eerder werd er vaak gesproken van een familiedrama of een crime passionnel. Terwijl nee, het is gewoon iemand vermoord door haar partner, ex-partner, puur vanwege het feit dat zij een vrouw is. Yes. En als er dan over werd gesproken, dan was het van ja, maar dat komt vast voor in gezinnen waar de roots anders, die roots hebben van buiten Nederland. Nee, femicide komt voor in alle lagen van de bevolking, alle sociaal-economische status en alle internationaliteiten. En het is iets wat zich afspeelt in een soms onzichtbare situatie. Er wordt ook wel gesproken van intieme terreur. En dat begint met iets heel kleins. Een man die leert een vrouw kennen. En wat een bekend patroon is dat hij haar helemaal ophemelt. Bedelft onder de cadeaus, onder de liefde. Nog nooit zo verliefd geweest. Een prinses ophemelen. En als je verliefd bent, dan ben je vaak heel erg op elkaar gericht. Wat je ziet is dat zo'n man dan vaak probeert om de vrouw wat meer uit haar sociale leven weg te krijgen. Mm-hmm. Dus niet meer afspreken met vriendinnen. Ach, moeten we nou weer naar je familie? Laten we lekker thuis blijven. Of steeds mee willen. Dus eigenlijk die vrouw sociaal inkapselen. Nou, vervolgens, goh, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk als jij je zo kleedt. Ik vind dat je dat alleen voor mij moet doen. ik vind het eigenlijk ook niet zo nodig dat je werkt. Of in ieder geval niet dat je meer verdient dan ik. Oh, ja. Nou, dat soort dingen, dat zijn die hele informele dingen. Dus vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie, ofwel vanwege financiën. Of, nou ja, stel je voor, je hebt een mooi, groot, dik huis, 2 auto's voor de deur, je gaat 4 keer per jaar op vakantie, dan heb je bepaalde status. Mm. Laat je dat, ja, kan je dat loslaten, omdat je man jou, als andere mensen het niet zien, kleineert, manipuleert, je zorgt, nou ja, weet je, soms begint het met een tik. Nou, oh, sorry. Maar voort zie je vaak dat dat echt resulteert in hele enge dingen, zoals het bij de keel grijpen. En bijvoorbeeld bij keel grijpen, dat is niet fatale verwurging. Dus op het moment dat je dat overleeft, is een hele belangrijke indicator van femicide. En die wordt bijvoorbeeld in België en in Groot-Brittannië wel uitgevraagd, en hier in Nederland nog niet. Hmm. En in België zijn ze begonnen met een pilot in een gemeente met een vragenlijst, mm-hmm, als er sprake is van geweld tegen vrouwen. En die hebben deze vraag nu ook opgenomen. En ik heb eigenlijk voorgesteld om in Den Haag dat ook te doen, een pilot te organiseren waarin je dus specifieker dat soort rode vlaggen uitvraagt. Maar goed, zo begint het. En het kan dus ook heel erg lang onzichtbaar blijven. En vaak wil een vrouw, ziet een vrouw geen uitweg. Mm-hmm. En blijft dus ook. En de omgeving staat vaak machteloos. Mm. Zien dat je dochter of dat je zus of dat je vriendin in een relatie zit waarvan je denkt, oh, dit is echt niet goed. Ik heb het zelf meegemaakt met een vriendin. En vorige week was ze bij mij en we spraken elkaar. En we hadden het ook over dit plan. En toen zei ik, goh, ik vind het eigenlijk wel, ik zeg, hebben we dat toen eigenlijk voldoende bij jou ingeschat? Ik zeg, ik weet wel dat ik tegen je zei van, goh, ik sta niet achter de keuzes die je nu maakt, maar ik zal je niet laten vallen. Maar ze is ook op dat moment wel vriendinnen kwijtgeraakt. En ze heeft, toen ze uiteindelijk met heel veel pijn en moeite de relatie heeft beëindigd, is ze inderdaad nog ruim een half jaar door hem gestalkt. Hij had opnames van haar waarin ze seks hadden.
En dat wist zij natuurlijk niet.
Nou ja, die waren toen wel in waren wel samen opgenomen. Maar goed, ja, van als jij nou niet mij weer terugneemt, dan ga ik ze delen. Ja. Hij had haar autosleutels nog, en toen kwam ze terug van vakantie, was de auto weg. Ja. Nou, eigenlijk alle alarmbellen gingen af. En dat is gelukkig goed gekomen. Maar het had ook helemaal verkeerd kunnen aflopen.
Ja. Waar is die man gebleven? Is die? Is hij gewoon weggegaan of is
hij is dus
opgepakt?
De politie, de wijkagent is op een gegeven moment wel betrokken geweest. Maar hij heeft niet vastgezeten. Het is een man die geen vaste woon- en verblijfplaats had. En ja, goed, wat ik heel ernstig vind, dat ik me zomaar kan voorstellen dat hij een ander slachtoffer heeft gevonden. Ja. Want hij had zich ook binnen no time in haar huis een plek verworven. En die ging niet weg. Ja.
Is er een soort van profiel aan te geven van waar deze mannen aan voldoen?
Ja, je ziet vaak, wat ik vanuit de professionals ook heb gehoord, is dat het mannen zijn met een ofwel een antisociale persoonlijkheidsstoornis of trekken daarvan, of narcistische persoonlijkheidstrekken. En de vrouwen hebben vaak trekken van een vermijdende of een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Dus het vult elkaar ook aan, zeg maar. Ja. En daarachter zit een enorme onzekerheid. Extreme onzekerheid. En dat vertaalt zich in van, oh wee, als zij mijn trots krenkt. Ja. Want wat blijft er dan nog over te zitten? Er zit iets heel groots voor. Ja. Dus, en een van de belangrijkste dingen is op het moment dat je zoiets ziet, hè, als er bijvoorbeeld een vechtscheiding is, dat je niet er voetstoots vanuit gaat dat dat een op zichzelf staand iets is, maar dat er mogelijk ook sprake is van intieme terreur. En een van de punten die ik ook heb bij het actieplan is, zorg dat je investeert in de professionaliteit van alle medewerkers die je hebt. En of het nou iemand is van de politie, of een schuldhulpverlener, iemand bij Veilig Thuis. Maar ook iemand.
Mediators, advocaten.
Exact. Mm. Dus en dat iedereen in die keten met elkaar meekijkt en kan bijsturen. En wat je ziet is dat ze dat in Rotterdam doen ze dat heel goed. Daar hebben ze één vaste plek, one shop stop. En daar heb je een inloopspreker voor plegers en slachtoffers. Maar je hebt daar ook een de officier van justitie zitten die specifiek als taak heeft geweld tegen vrouwen. Dus hoog risico stalking, niet fatale verwerging en dat soort zaken. Die zit daar ook. Maar er zit ook jeugdzorg en veilig thuis en de GGZ met forensische psychiatrie. Dat betekent dat je alle belangrijke ketenpartners op één plek hebt. En dat op het moment dat veilig thuis denkt van nou het is toch niet goed weer, dat de OVJ, de officier van justitie, kan zeggen oké, dan ga ik toch weer even nu een pandverbod of een locatieverbod of een gebiedsverbod aanvragen. Want dan kunnen we ook iets aan die veiligheid doen. Dus aan alle kanten wordt er aan knoppen gedraaid.
Nou, en hoe zit dat met de handhaving? Want je kan het verbieden en je kan het signaleren, maar uiteindelijk moet je, hè, net als die, dat verhaal van jouw vriendin, je moet ze wel kunnen pakken. Of straatintimidatie moet je wel kunnen handhaven.
Ja.
Dat is heel moeilijk. Zeker in een grote stad als Den Haag. Ja. Ik bedoel, Alsmeer is niet zo heel groot, maar zelfs daar is handhaving een probleem.
Ja.
Dus
ik
kan me voorstellen dat je in Den Haag, in een grote stad als Den Haag, dat helemaal moeilijk hebt.
Ja. Nou, als het gaat over straatintimidatie, we hebben ook in Den Haag een tekort aan BOA's, handhavers. Maar door een motie die ik heb ingediend, scan en meld straatintimidatie. Je hebt nu in het uitgaansleven boemerangkaarten, posters en bierveeltjes. Kan je scannen en dan kan je aangeven als je slachtoffer bent van straatintimidatie of als je als omstander hebt gezien. En daarmee brengen we niet alleen in kaart welke vorm van straatintimidatie plaatsvindt, maar ook op welke locatie. En als je op een gegeven moment de hotspots in beeld hebt, kun je veel gerichter ook daar de handhavers naartoe sturen. En bovendien hebben we vorige week met een aantal partijen in de gemeenteraad hier een motie ingediend voor het inzet van undercover BOA's in de strijd tegen straatintimidatie. Als het gaat over femicide, dan is het heel erg belangrijk, en geweld tegen vrouwen, is dat vrouwen vaak geen aangifte durven, kunnen of willen doen. En een belangrijke tool die de politie heeft, is dat zij zelf, als ze getuigen zijn van geweld, aangifte kunnen doen. Vroeger werd een vrouw met de kinderen weggestuurd. Tegenwoordig krijgt een man een uithuisplaatsing. En dat kan de politie ook doen. Op het moment dat zo'n vrouw dat eigenlijk zelf niet doet, kan de politie dat doen. Het netwerk eromheen is heel erg belangrijk. Want vaak zie je dat vrouwen zich steeds meer terugtrekken en dan op een gegeven moment een besluit hebben genomen van nou, ik ga weg. En dan wordt er van alles georganiseerd, maar dat toch uiteindelijk weer teruggaan. Dat is ook iets wat je veel ziet. Hè? Ofwel door de druk, ofwel, ja, weet je, als die alleen maar slecht is, dan is het makkelijk, dan ga je niet terug. Maar er zit ook een liefde, er zit ook een afhankelijkheid of een...
Hij is toch altijd zo lief, hij doet goede dingen voor.
Hij bedoelt het niet slecht, hij heeft het ook moeilijk. En ik ben ook niet de gemakkelijkste, weet je. En soms is het alleen zijn enger nog dan weten dat er altijd thuis iets kan gebeuren.
Dat heb ik me altijd afgevraagd. Waarom gaan vrouwen niet weg bij de man die ze mishandelt?
Ja. Ja,
en dat is een deel daarom.
Ja. Dat is heel, heel ingewikkeld. En zeker als je bijvoorbeeld, want er wordt dus altijd gedacht dat het zijn in de buitenwereld ook vaak hele sterke vrouwen.
Ja.
Met topfuncties. Ja. En wat een gezichtsverlies als je dan in één keer je mooie villa achter je moet laten. En moet zeggen, ja, de bankdirecteur die kneep met regelmaat de keel van de vrouw des huizes dicht. Ja, al je vrienden verdeeld. En je man, je ziet vaak dat het ook mannen zijn die verbaal heel sterk zijn. En ook naar buiten toe een soort status hebben. Waardoor het heel lastig is om van zo'n status af te stappen.
Ja.
En behandeling is veel recidieven ook.
Heb jij nog een voorbeeld uit je eigen praktijk?
Ja, ik noemde natuurlijk al dat ik een flink aantal meiden heb begeleid die ook te maken hadden met gewelddadige relaties. Op een gegeven moment kreeg ik eentje in mijn spreekkamertje en die had loshangend netvlies en die was helemaal bont en blauw geslagen. En die zei van ja, ik ben van de trap gevallen. En toen zei ik, ja, ik zeg dat hoort je zeggen. Ik zeg, ik denk dat het anders zit.
Ja.
En ik heb dus niet gezegd, je liegt.
Hmm.
Maar ik merkte wel, doordat ik dat gesprek met haar aanging, kwam uiteindelijk wel het hele verhaal eruit. Maar toch, zij ging steeds weer terug naar diezelfde jongen toe. Iedere keer op keer weer. En dat was een minderjarig meisje, dus had jeugdzorg op. En die hebben aan alle kanten geprobeerd daarin bij te sturen. Heel erg lastig om zoiets te doorbreken. Maar dan heb je mensen die ervan afweten.
Ja.
Wat ik mis heb zien gaan, dat is weer bij een andere meid die ik heb begeleid. Die had een ex, ze had een relatie en ze had het al een paar keer uitgemaakt. En iedere keer kwam die weer terug. En toen ben ik bij haar zo'n beetje gaan polsen van, goh, hoe zit dat nou? Het bleek dat hij haar chanteerde.
Hmm.
Hij wist informatie over haar en als dat naar buiten zou komen, zou dat voor haar heel, heel erg zijn. Uiteindelijk heeft ze er toch een punt achter gezet. En ze vertelde dat hij gewoon iedere dag meerdere keren aan de deur stond, door de straat liep, appjes stuurde. Dan heb je het niet over één appje per uur, nee, over tienduizenden appjes per dag.
Oh.
En ik zei, goh...
Doe iets met je leven.
Maar... Ik zei, goh, is je gezinsvoogd op de hoogte? Ja, die is op de hoogte. En ik zei, is de wijkagent op de hoogte? Ja, zei ze, neem aan van wel, want die loopt hier toch iedere dag. Toen ben ik dat toch even gaan checken, die was niet op de hoogte. En dan zie je dus op het moment dat die informatie niet gedeeld wordt, dan gaat het fout. En dat dacht ik wel, jeetje Mina, weet je, hoe kan dit nou zo gebeuren? En toen heb ik ook gevraagd, hoe kunnen we nou zorgen dat die situaties, want zij is echt niet de enige in Den Haag, dat je die hoogrisicostalkingszaken, dat je daar een specifieke aanpak op zet.
Mm.
Met die keten, dat die wat meer echt allemaal elkaar vasthoudt, waardoor er geen ruimte is voor misverstand. Mm. En nu is er een pilot waarin... professionals hun zorgen, zeg maar, als zij een casus hebben, die daar kunnen inbrengen. En dat komt daar steeds periodiek op tafel om te kijken hoe staat het er nu bij. Er worden alle partners bij betrokken. Nou, dat is echt een voorbeeld waarvan ik denk, dat moet je veel verder uitbreiden. Het is nu een pilot, maar eigenlijk moet dat vast worden.
Hm.
Ja.
En dat gaat in Den Haag vast worden, hoop jij?
Dat hoop ik wel.
Of landelijk?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je per gemeente kijkt welke behoefte daar is.
Mm.
Maar we moeten vooral niet allemaal opnieuw het wiel uitvinden.
Nee.
En wat dat betreft ben ik heel erg blij dat Frank Weerwind op de valreep nog een landelijk actieplan heeft gelanceerd. Waar ook Barbara Godewald en Lena Martens, nabestaanden van twee overleden vermoorde vrouwen, ook bij betrokken zijn geweest. Maar ook nog een aantal andere geweldige vrouwen die ik heb gesproken. Dus je hebt echt landelijke wet en regelgeving nodig om dit aan te pakken.
Ja, want dus stel voor dat je hier in Den Haag veilig wordt, dan misschien niet in Haarlem of in Nijmegen of ik noem maar wat, weet je wel. Dat,
ja,
en wat jij ook vertelde, de dingen die Rotterdam doet en de dingen die in Den Haag gebeuren, dat is natuurlijk allemaal lokaal.
Ja.
Fijn, maar ja. Misschien zitten daar dingen bij die gewoon andere gemeentes gewoon zo over kunnen nemen.
Ja, nou, eigenlijk zo is mijn actieplan ook bedoeld. Hè. Eigenlijk is de basis, noem het bij de naam. Dus geen crime professioneel of familiedrama, femicide. En zorg ook dat de media ook die term gebruiken. Registreer en leer. Dus op het moment dat je de juiste cijfers hebt, weet je ook waar je over praat en hoe je dat kan aanpakken. Investeer in die educatie van de professionals. He, alle verschillende facetten, of je nou, je noemde het net zelf al, advocaat bent of een mediator, of je werkt bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Investeer in onderwijs en zorg dat je... Er zijn hele mooie programma's, dat gebeurt bijvoorbeeld in Utrecht. Zijn er programma's voor basisscholen en middelbare scholen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie. Nou, zet daarop in, want jong geleerd is zeg maar niet oud gedaan. He, investeer voordat de eerste klap gevallen is. Eén persoon, één plan, één plek. Nou, dat is wat ze in Rotterdam al heel erg goed doen. Dat is echt een voorbeeld wat we ook in Den Haag... Arosa is hier de aanbieder die dat ook heel graag wil. En ik binnenkort ook met hun een afspraak. Iets wat we nog niet hebben genoemd, maar wat ook heel belangrijk is... is het inzetten van technologie voor veiligheid en tegen geweld. En je hebt al noodknopjes, maar je hebt bijvoorbeeld ook een app... die je op je telefoon kan neerzetten. En die ziet er niet uit als een app van tegen geweld of tegen je stalker. Is ook niet vindbaar. Op het moment dat je die aanklikt en iemand anders kijkt weer, wordt het in één keer gewoon een bestel-app.
Oh ja.
Maar daarmee kan je wel bijvoorbeeld informatie uitdelen of gewaarschuwd worden op een hele subtiele manier, waardoor je in veiligheid kan komen. Ja, precies.
Ja, ja, ja.
Dus dat is heel belangrijk. En het allerbelangrijkste is van laat vrouwen hun recht halen. Dat is echt, ik had het noemde net al, de officier van justitie specifiek voor hoogrisicozaken rondom geweld. Maar ook de vrouwenrechtswinkel. Vrouwenrechtswinkel specifiek voor vrouwen, die krijgen we hier in Den Haag. En wat D66 Den Haag betreft gaan wij zorgen dat die op een plek komt, liefst meerdere plekken, waar veel vrouwen informeel samenkomen. Mm. En dan vooral vrouwen die eigenlijk weinig buiten de deur komen, omdat ze weinig vrijheden krijgen.
Ja.
Dus dan moet je denken aan een vrouwenbuurtlab of een Stichting Jasmin. Dat zijn dan hier informele vrouwenorganisaties. En daar wordt al heel veel geïnvesteerd in taal en hoe kan je omgaan met gemeentelijke belastingen. Maar op het moment dat je daar informeel zo'n vrouwenrechtswinkel neerzet, kan je al op een heel vroeg stadium leren wat je rechten zijn.
Ja.
En op het moment dat er sprake is van een afhankelijkheidssituatie, bijvoorbeeld je bent niet uitkeringsgerechtigd, dat zie je veel. Hè, vrouwen zijn dus volkomen afhankelijk van het inkomen van de man en ze mogen zelf niet werken.
Ja.
Welke rechten heb je dan in Nederland? Ja. Nou, dat soort zaken, als je op voorhand al iets kan doen aan die afhankelijkheidssituatie en je kunt informeren, ja, dat is denk ik goud waard.
Ja, fantastisch. Mooi plan. Het ging landelijk, jouw onderwerp.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ja,
en hoe vond je dat?
Ja, ik kreeg soms een berichtje van je was vanmorgen op RTL Nieuws. Of je werd genoemd. Ik dacht, nou, dat zal wel weer verkeerd gekeken zijn. Nee, maar dat was inderdaad zo, ja, hoe dat kwam. Het werd opgepakt omdat ik denk dat mensen steeds meer beseffen hoe belangrijk het is. En daarop volgens kwam meteen de NOS op de lijn van, goh, kunnen we je zo interviewen? Dus toen ging het heel snel. Ja, ik vond het fantastisch. Ik dacht, wat goed dat er zoveel oor en oog is voor dit onderwerp. Want alleen als we echt zorgen dat iedereen zich daarvan doordrongen is, kan je dit ook echt, dit enorme probleem aanpakken.
Ja, want zo krijg je het echt op de kaart. En zo krijgt het echt al aandacht die je nodig hebt.
En ik ben ook heel blij dat jij daar aandacht aan wilt besteden. Ja.
Ja, weet je, dit is de soort van spin-off. Als het niet landelijk was gegaan, had ik dit nooit geweten. En dan had ik hier niet gezeten. Dus alleen maar goed.
Ja, top.
Ja. Marije, dank je wel voor je tijd.
Heel graag gedaan.